spreken. Dames en heren, welkom. Misschien straks aan het einde van de lezing kan ik verder ingaan op waar jij het over had aan het begin. Er was eens een lichthart. Zijn naam was Lemminkainen. Hij was een vechtersbaas en een geile knaap. Kom nu voor de dag met je dochters, oudje, zei lichthart Lemminkainen, tot de tandeloze Louhi, heerseres van Pohjola, en geef me uit uw meisjesschaar de beste en mooiste. De heerseres uit het noorden antwoordde, geen van mijn meisjes haal ik voor u, want ge hebt al een vrouw thuis. Toen zei de lichthart, wanneer gij Kiliki bedoelt, die bind ik in het dorp vast aan de deur van een onbekende. Hier vind ik een betere huisvrouw. Breng mij dus de lieflijkste uit de scharen van de schoongelokten. Louhi, een zo onbeduidend man en zo nietsnut als gij zijt, kan niet naar de hand van een van mijn meisjes dingen, voordat hij zijn moed heeft betoond. Breng mij de eland van Hissi, van het einde van Hissi's akker. Dan moogt ge naar de hand van mijn dochter dingen. Lemminkainen brengt zijn wapens in gereedheid, spies, boog en pijlen, laat skies smeden door de smid en gaat op weg. Het is een lange reis en het karwei blijkt lastiger dan hij denkt. Hij vangt de eland tenslotte door een list en brengt hem naar Louhi. Maar daarmee heeft hij het meisje nog niet. Louhi geeft hem een nieuwe taak. Ze wil dat hij de zwadder vlokkende hengst van Hissi voor haar optoont. Lemminkainen vangt het dier en brengt de hengst naar Louhi. Maar nog is ze ontevreden. Ik geef u dan eerst mijn meisje wanneer gij de trotse zwaan neerschiet die op het zwarte water van de rivier des doods zwemt. Het is de vogel van Tuoni. De heer van het dodenrijk heeft hem in de draaikolk van de gewijde stroom geplaatst. Maar ge moet hem met de eerste pijl treffen, anders zijt ge zelf ten dode opgeschreven. Deze keer gaat het mis met de lichthart. Aan de oever van de zwarte rivier loert de herder met de natte hoed die door Lemminkainen ooit was vernederd op hem. Hij neemt wraak. Het eindigt ermee dat Lemminkainen, zijn lichaam met een bijl aan mootjes gehakt, naar de bodem van de Tuoni zinkt. Waar zou toch mijn Lemminkainen zijn, overpeinsde zijn moeder thuis? Hoorde ik hem eindelijk maar eens terugkomen van zijn tocht? En ze verloor zich in veronderstellingen. Ook Kiliki, Lemminkainens mooie echtgenote, keek vele malen per dag uit over het erf. S'avonds echter en s'morgens staarden ze naar de borstel waarmee Lemminkainen voor zijn vertrek zijn haar geborsteld had. En op een dag begon de borstel te bloeden. Rood vocht welde op uit de bundeltjes borstelhaar. Nu is mijn lieve man uit het leven gescheiden en trekt op onbekende wegen in het dodenrijk voort, zei Kiliki. Toen barstte Lemminkainens moeder in tranen uit. Ach, ik ongelukkige, riep ze uit, welk een verschrikkelijk lot heeft mijn lieveling getroffen. Haastig nam ze haar rokken op en liep met zoveel vaart dat bergen onder haar schreden beefden, moerassen zich verhieven en heuvels verzonken. Zo bereikte zij al spoedig de hoofdsteden van het land in het noorden, ging naar Louhi en eiste Lemminkainen terug. Gij heerseres over het land in het noorden, waarin hebt ge mijn zoon weggevoerd? Waar hebt ge hem laten verkommeren? Louhi houdt zich van de domme. Maar Lemminkainens moeder houdt aan. Uiteindelijk geeft Louhi toe. Dan wil ik u de waarheid zeggen. Hij heeft voor mij een hert gevangen en een hengst heeft hij voor mij getemd. Hij moet nog de heilige zwanen voor me vangen. Maar waarlijk, ik kan niet weten wat hem daarbij overkomen is. Want tot nu toe is hij nog niet teruggekeerd om mij om zijn bruid te vragen. Toen veranderde Lemminkainens moeder haar gestalte en ging op zoek naar haar verdwenen zoon. Als wolf, beer, otter en das trok ze door moerassen, het laaggelegen drassige woud, de wateren en de landouwen. Lang zocht ze zo haar lieve zoon. Eindelijk vroeg ze aan de bomen of zij hem niet hadden gezien. Toen gaf een pijnboom listig ten antwoord, heb ik zelf niet zorgen genoeg? Mijn lot is ook niet beter dan dat van uw zoon. Ik groei op voor slechte tijden, waarin men mij als brandhout zal omhakken, in stukken zagen en versplinteren zal. Lemminkainens moeder zoekt verder. Ze buigt eerbiedig voor het voetpad en vraagt of die haar zoon heeft gezien. Daarna vraagt ze het aan de maan. Beiden zeggen genoeg eigen zorgen te hebben. Ten slotte biedt de zon uitkomst. En dan gevraagd zegt de zon, Ach, uw arme zoon is een tronisch zwarte rivier des doods omgekomen. En de waterval heeft hem zeker al lang meegevoerd naar het dodenrijk. Lemminkainen's moeder barst in geween uit, maar snelt terug naar Kalevala en zegt tegen de smid Ilmarinen om haar een hark te smeden met koperen steel en ijzeren tanden. 100 vademen lang de tanden, 500 de steel. Met de hark snelt ze naar de rivier Tuoni. Ze vraagt de zon om achter elkaar warm, donker, gloeiend en krachtig te schijnen, zodat de wachters van het dodenrijk in slaap vallen. Ze waadt het diepe water in en trekt de hark door de rivier des doods. Toen greep de hark een grote garven met haar tanden, maar die bestond niet uit koren. Het was Lemminkainen die met de ringvinger aan de hark was blijven hangen. Maar ach, heel veel ontbrak nog aan hem. Lemminkainen's moeder trekt de hark opnieuw door de rivier. Ze harkt met de stroom mee, dwars op de stroom en schuin ten opzichte van de stroom. Ze wint alle delen die nog aan het lichaam van haar zoon ontbreken. Op de oever rangschikt ze de stukken. Het vlees voegde ze bij het vlees, de beenderen bij de beenderen, de ledematen bij de ledematen. En zij verbond de afgescheurde uiteinden van de aderen weer met elkaar. En toen ze de pezen aaneenvoegde, bezwoer zij de vee van de pezen en sprak: Gij schone spinster van de pezen met de fijn gevormde spoel, met het geheel koperen spinrokken en met de ijzeren wartel van het spinnenwiel, kom, opdat ik u roep. Breng in uw arm een bundel aderen en pezen mee, opdat ik de verscheurde aderen en pezen weer aan elkaar kan knopen. Breng ook een bundel velletjes mee, opdat ik de wonden die zijn geslagen en de gapingen die zijn opengereten kan dichten. Zou dit echter niet voldoende zijn, dan ken ik in de hemel een jonkvrouw die in een met koper versierde boot vaart met rode steven. Jonkvrouw, dal neer van de navel des hemels, stuur uw scheepje door de aderen en geef alle ledematen hun bewegelijkheid terug. Roei door de gewrichten en door de scheuren van de ledematen. Breng de grote aderen op de goede plaats en leg de polsen aan elkaar. De kleine aderen moet ge echter met een dubbele knoop hechten. Neem dan een fijne naald met door het oog een zijde draad. Naai daarmee de aderen, omwoel ze. Zou dat echter niet voldoende zijn, span dan uw hartdraver voor de bont beschilderde slede en rijd ermee door beenderen en ledematen, door het losgescheurde vlees en de stukgescheurde aderen. En voeg op die manier alles weer aaneen. Laat zilver neervloeien in de barsten van de beenderen. Giet goud in de scheuren van de aderen. Laat, waar de huid er in lappen bij hangt, nieuwe huid groeien. Laat, waar het bloed is weggehaald, nieuw bloed stromen. Zet, waar de beenderen versplinterd zijn, nieuwe beenderen in. Voeg, waar het vlees is afgescheurd, nieuwe stukken vlees in. Kluister alles aan die plaatsen waar het zich moet bevinden. Beenderen bij beenderen, vlees bij vlees en ledematen bij ledematen. Zo wekte Lemminkainen's moeder haar zoon op tot nieuw leven en gaf ze hem zijn oude, vertrouwde uiterlijk terug. Adem en spraak bezat hij nog niet. Waar vind ik de honingzalf die deze zwaar beproefde heelt en hem de beschikking geeft over woord en gezang? Toen vloog een bijtje langs haar heen. Snel riep zij het toe: Honingbij, gij koningin van alle woudbloemen, wilt ge mij niet zoete honing brengen uit de lieflijke hoekjes van Tapio's woud? Ik heb honing nodig als zalf voor deze zieke. Dit is een fragment uit Kalevala, het Finse heldenepos dat door Elias Lönnrot in 1835 en daarna nog een keer in 1849 werd gepubliceerd op basis van mondelinge overleveringen. Ik begin hiermee omdat de noordelijke, in dit geval Finse culturele traditie, meer behelst dan de clichés die Elise Attila zelf noemde in het gesprek dat Ineke Schwartz hier op haar opening met haar had. In Finland is het donker, het is er koud en Finnen zeggen weinig. Lönnrot trok rond in Karelië en noordelijke streken van Finland en tekende de verhalen op van lokale barden. Die vormde de basis voor zijn vertelling. De Finse schilder Akseli Gallen Kallela, die zich vernoemde naar het Finse epos, maakte in 1897 een schilderij op basis van Lichthart Lemminkainen, de episode waarmee ik deze lezing begon. Zijn schilderij geeft Lemminkainen's moeder weer, die neerzit bij het levenloze lichaam van haar zoon en verwachtingsvol opkijkt naar het bijtje dat levenbrengende honing moet brengen. Dus dat jonge hoofdstuk van de noordelijke kunst van rond 1900 werkt door in de hedendaagse noordelijke kunst. In de loop van de 20e eeuw gingen kunstenaars in het noorden verder met thema's die zich rond 1900 uitkristalliseerden. Die ontwikkelingen vonden plaats in een relatief isolement. Er was geen sprake van een inbreuk van de internationale avant-garde die zich van 1910 tot 1930 in West-Europa en Rusland manifesteerde. Daardoor kon in noordelijk Europa het symbolisme met zijn cultivering van het innerlijk leven zich verder ontplooien. Ter vergelijking, In Europa is dat op een gegeven moment een afgesloten hoofdstuk. Je hebt voorlopers zoals Böcklin, Moreau, Burne-Jones. Dan is er een bloeiperiode met Redon, Enzor en Gauguin. En Munch hoort hier natuurlijk ook bij. En een late periode met kunstenaars die navolgers zijn. Artistiek interessant in Europa is het symbolisme van ongeveer 1880 tot 1910. In noordelijk Europa is er echter sprake van een symbolisme dat zich in de loop van de 20e eeuw verder ontwikkelt. Galin Kallela is een duidelijke exponent van het noordelijk symbolisme. Zijn schilderij vertoont overeenkomsten met het werk van Elise Attila. Bijvoorbeeld de intensiteit van kleur, de platheid van de ruimte, de geprononceerdheid van de personages, die scherp afsteken tegen voor- en achtergrond. In de schilderij wat ik daarnet toonde, een roomblanke kleur van het lichaam tegen een gitzwarte grond. De voorstelling als geheel wordt gekenmerkt door een krachtige, ingehouden energie, die je als vanzelf bij de innerlijke concentratie van de moeder brengt. De kunstenaar vroeg zijn eigen moeder te poseren. Om haar een uitdrukking van smart te ontlokken, rakelde hij pijnlijke gebeurtenissen uit het verleden op. Maar op haar gezicht zagen we ook vastberadenheid om te doen wat moet. Galin Kallela gebruikt beeldende middelen om een psychologische ruimte te evoceren. Die ruimte overstijgt de individuele psychologie. Alles in beeld kan op ieder moment vanuit de kracht van de geest gaan leven en werken. Alles kan op ieder moment geestrijk worden. Het werk van Elise Attila past in de traditie van het noordelijk symbolisme. In het werk worden verhalen verteld. Symboliek heeft een vanzelfsprekende plaats in het werk. De setting van de werken is veelal een binnenruimte, terwijl een atmosfeer waarin de aandacht uit kan gaan naar de innerlijke wereld van de personages. Die atmosfeer heeft zijn wortels in het kamerspel, een theatergenre dat begin 20e eeuw door August Strindberg werd ontwikkeld. Hij schreef kamerspelteksten, toen, en door Max Reinhardt in Duitsland tot een theaterpraktijk werd ontwikkeld. Want Reinhardt begon in 1906 een theater, die Kammerspielen, dat toneelteksten van onder meer Strindberg op de planken bracht. Elise Attila vertelt verhalen in haar werk, maar ze doet dat op een innovatieve manier. Een radicaal experiment is het werk Anne, Aki and God, dat is uit 1998. Daarin stelt ze als het ware de geest van een psychotische man tentoon, op een manier die doet denken aan het verhaal van Lemminkainen. In plaats van brokken van een lichaam, zoals die worden vermeld in de episode Lichthart Lemminkainen, zien we brokken van een geest. In het gesprek met Ineke Schwartz, dat ik al noemde, zei Attila wat haar tot het maken van dit werk had gebracht. Een vriendin vertelde haar het verhaal van een Nokia-werknemer die in zijn flat in een psychose raakte. Hij beeldde zich in dat God hem nieuws bracht. Anne, een vrouw in zijn fantasie, zou op het punt staan hem een bezoek te brengen. Attila zei dat ze geïntrigeerd raakte door de wereld van die zieke man, waarin realiteiten door elkaar lopen. Realiteiten waarin, naast de natuurwetten, de wetten van de verbeelding gelden. Anne, Aki en God is gebaseerd op een getaped interview met een psychotische man die herstelt van zijn ziekte. Het verhaal dat door Attila uitvoerig verteld wordt, zou je als volgt kunnen samenvatten. God verschijnt op een driedimensionaal scherm aan Aki, een man die werkt voor Nokia Virtuals, en vertelt hem dat hij een vriendin heeft, Anne. Anne heeft blond haar, lange benen, een mooi lichaam, een gewoon gezicht. Ze is een aerobics lerares en wil Aki bezoeken. Aki ruimt zijn flat op in afwachting van haar verschijning, op aanraden van God om dat te doen. Anne komt rechtstreeks uit een aerobics les en is buiten adem als ze bij zijn flat aankomt. Vervolgens vult ze Aki's leven. Uiteindelijk verloven de twee zich en Aki neemt met een ceremoniële buiging afscheid van zijn vrijgezellenbestaan. Op zeker moment doet Aki twee dingen die Anne jaloers maken. Hij opent de deur van zijn flat voor Madonna en slaapt met honderden callgirls. Anne vergeeft Aki echter zijn ontrouw, omdat hij tegen Madonna zegt dat hij al aan de haak geslagen is en omdat de vele one-night stands in haar optiek onderdeel zijn van zijn leerproces. Aki vertelt zijn verhaal dat hij op verschillende momenten karakteriseert als psychose en twee offscreen sprekers. Hij doet dat na een uitvoerige medische behandeling die de stemmen in zijn hoofd doet stoppen, waardoor hij geneest. Feitelijk echter, zegt Kaya Silverman, een auteur in de catalogus van Elise Attila, gebeurt niets in het werk op die manier. Eigenlijk gebeurt er werkelijk helemaal niets, want wat we zien en horen ontsnapt voortdurend aan de categorie gebeurtenis. Ten eerste, de installatie bestaat niet uit één, maar uit 7 videobeelden, simultaan spelend. 5 hebben betrekking op Aki, 1 op God, 1 op Anne.
Dit zijn de 5 monitoren voor Aki, dit is het scherm voor God. Nee, is oké, laat. Dank je. En dat is het scherm voor Anne.
Op de videobeelden wordt vooral gepraat. De God tape speelt op het grote scherm, de Aki video's op 5 monitoren, waarvan 3 op een sokkel, meubel, aan 1 kant en 2 op een iets lagere sokkel, meubel, er tegenover. Dan het centrale gegeven, de auditie. Elke video komt voort uit een auditie, een theatrale try-out. God heeft een script in zijn hand. Of wat lijkt op een leeg toneel staat een stoel. 2 God-acteurs geven een verschillende interpretatie aan de tekst. Dan is er Aki. 5 acteurs geven in een slaapkamer die later een set blijkt, naast en door elkaar heen pratend, hun vertolking van het personage. Ten slotte Anne. 6 vrouwen solliciteren na elkaar voor de rol van de protagonist. Dus even voor de goede orde.
Het is hier een als spreker voor elkaar, een al actie van figuren die dus die tekst van Aki performen.
De Anne-tape speelt op een scherm, op ruime afstand van al het andere, en kan niet op hetzelfde moment gezien worden.
Als u goed gekeken hebt, het was wel vrij snel begrepen, ik heb het vrij snel laten zien. Maar ik heb 2 beelden laten zien van de installatie, en daaruit blijkt dat eigenlijk er een soort scheiding zit in de ruimte zelf. Dus of je moet hier op focussen of je moet daar op focussen. Op de andere figuur die hier is, of op Aki en God.
Dus nogmaals, de andere tape speelt op een scherm op ruime afstand van al het andere en kan niet op hetzelfde moment gezien worden. Het scherm loopt vanaf de vloer naar boven en laat life-size beelden zien van het personage Anne. Een stoel met een lamp ernaast is tegenover het scherm gezet. Een bed is geplaatst voor het scherm van God dat er bovenuit steekt. Aki wordt op elke monitor gespeeld door een andere acteur. Elk van de 5 Akis spreekt bijna dezelfde woorden, maar doet het op zijn eigen tempo, pauzeert op andere punten en ontleent zijn tekst volgens zijn eigen gevoel voor tijd. Die heterogeniteit, de verschillende tijdsbeseffen, worden door Attila open en bloot getoond. Het is een cruciaal onderdeel van de ervaring van de toeschouwer. Ze hersynchroniseert de 5 Aki-monitoren aan het begin van elke episode, er zijn namelijk een aantal episodes in het werk, door het personage gedurende een bepaalde duur te bevriezen. Hij neemt dan een bepaalde houding aan waarin hij verstart. Als dat gebeurt, dan lijkt Aki het domein van de gebeurtenissen, CQ de reflectie over de gebeurtenissen, te verlaten en de ruimte van het gevoel, waar gevoelens gevoeld mogen worden, binnen te gaan. Elk van de 5 acteurs acteert op een andere manier. Dat wil zeggen als fictief personage, als fictieve acteur, als personage dat zelf gespleten is in een personage dat en speelt en dat naar zijn eigen spel kijkt als een toeschouwer. Elk van de 5 acteurs brengt bovendien een andere diagnose van zijn ziekte naar voren. Eentje had een psychose maar is genezen. Een ander leidt er nog steeds aan. Weer een ander was nooit psychotisch maar verschanste zich in een fantasiewereld op zoek naar geluk dat hem in het echt niet toeviel. Alle Aki's stemmen echter die we horen in het werk maken aanspraak op wat ze zijn. Niet de echte Aki, maar de potentiële Aki. Ze vertegenwoordigen zoiets als gelijktijdige mogelijkheden. We stuiten hier op een paradox die men ook zo treft in het schilderij van Galankalala. Een fysiek surplus let je als toeschouwer binnen in het rijk van de geest. De herhaling van de Aki-figuur, zijn vervijfvoudiging, maakt dat zijn lichaam een soort arbitrair karakter krijgt. In een zekere zin oplost. Zijn geest echter, in al zijn complexiteit, krijgt een des te sterkere aanwezigheid. Elk van de vijf Akis begint zijn verhaal op deze manier. One night, when I was lying in my bed, I felt as if I had been shot through the chest with a shotgun. That started the film in my head. I went into a psychotic state in which I saw images. I saw people who do not exist. I saw them in 3D. For instance, I saw God on a screen on the wall. Later zegt Aki dat die film keer op keer opnieuw in zijn hoofd afgespeeld wordt, als een loop, net als de Aki-tape zelf. Zijn leven wordt bepaald door een scenario buiten hem om. Aki handelt niet, de dingen overkomen hem. Hij neemt niet actief deel in de one-night stands. Het is eerder zo dat de hot flash van alle kanten op hem afkomt. Zelfs als hij een executie uitvoert, al is dat in gedachten, dan is dat niet iets wat hij doet, maar waartoe hij aangezet wordt. De vrouwen die auditie doen voor de Anne rol schenken niet veel aandacht aan wat Anne zou vertegenwoordigen voor Aki. In plaats daarvan projecteren ze hun eigen verlangen en hun angst op haar. Ze worden ook gevraagd om meer over zichzelf dan over Anne te spreken. In elk interview komt er wel een moment waarop de geïnterviewde ertoe neigt om zich met Anne te identificeren. Op dat moment is het niet zo dat de echte vrouw Anne's eigenschappen aanneemt. Het is dan eerder Anne die de eigenschappen van de echte vrouw aanneemt. Ten slotte de God tape. Eerst is het scherm blauw, een hele tijd. Dan het woord God, in witte letters, als een prelude op de goddelijke verschijning. Het woord verdwijnt en we zien weer een blauw scherm. We wachten. Ten slotte komt een zwangere vrouw in beeld. Zij zit op een stoel in wat lijkt op een leeg toneel. Haar voeten zijn bloot. Ze draagt een zwarte positiejurk. Ze zegt, I am here. I don't care if nobody comes to see me. I won't be offended if nobody sees me. I am not God because there is no God. I play God. I don't look like your mother, but I am your mother. I will show myself to you in 3D like flesh. You wonder whether I exist. I look back at you. The eye with which you behold God is the eye with which God beholds you. God spreekt tot Anne, tot Aki, pardon, maar ook tot ons. Met Aki spreekt God de eerste keer als zij verschijnt over Anne. De tweede keer vertelt ze Aki's verhaal. In his silent, lonely flat, Aki created the woman for himself. De derde keer begeleidt ze de echte auditie, als Anne aan Aki's deur aanbelt, met de tekst van een lied van Olivia Newton-John. Stop right now, thank you very much, I need someone with a human touch. De laatste keer verschijnt God als alwetende verteller. An ambulance drove Aki to the isolation ward in the hospital. There he was in solitary confinement. Later he was still psychotic. Thinking of Anne gave him immense pleasure. After heavy medication, he no longer heard any voices. Aki echter spreekt alleen maar over wat hij heeft verloren, te weten Anne, de moeder, en de persoon die hij door zijn fantasie had kunnen worden. Hij spreekt zijn laatste woorden vanuit eenzame opsluiting, esthetisch en existentieel. Halfweg zijn monoloog verdwijnt de zwangere vrouw van het beeld en het godscherm wordt weer leeg. Maar hiermee eindigt het werk niet. Alles begint weer van vooraf aan. Deze keer is God de mannelijke acteur. De auditie begint van vooraf aan als hij zegt, I may not look like your father, but I am your father. Verhalen vertellen heeft een centrale plaats in de cultuur van de noordelijke landen. 2 jaar geleden schreef Sabine Folie, curator van de kunsthallen Wenen, een catalogustekst hierover. De tekst begeleidde een tentoonstelling met kunst uit het noorden van ongeveer de afgelopen 30 jaar. Dat wil zeggen, men had een brug geslagen tussen werken uit de jaren 70 en de jaren 90. In haar tekst gaat Folie in op ontwikkelingen in de literatuur, de kunst en de film, zoals die zich in de loop van de 20e eeuw in het noorden hebben voorgedaan. Het leuke en controversiële van haar artikel is de vraag die ze probeert te beantwoorden. Ze begint met een citaat van Emanuel Swedenborg over de zichtbaarheid van het onzichtbare en stelt de vraag wat Swedenborgs notie van de voorwaardelijke zichtbaarheid van het onzichtbare te maken heeft met het fenomeen van het noordelijke verhaal in het algemeen. Swedenborg's citaat, spirits, and all the more so angels, cannot see anything that is in the world with their vision, that is, the vision of the mind. For to them, the world or sunlight is like a dense dark, as the human being cannot see anything that is in the other life with his vision, that is, the vision of the body. For to him, the light of heaven, or the heavenly light of the Lord, is like a dense dark. Still, if it pleases the Lord, spirits and angels can see the things that are in the world through the eyes of a human being. Sabine Folie benoemde een vijftal motieven die je kan omschrijven als een soort uitkristallisaties van de onzichtbare wereld. Het eerste motief dat ze noemt is geesten en parallele werelden. En ze noemt als voorbeelden van werken Consolation Service uit 1999 van Elisa Attila en Vesten, de film van Thomas Winterberg. Dat zijn beide werken waarin centraal staat een atmosfeer die tot stand komt door het samen zijn van een groep mensen die praten, ruzie maken, acteren. Ze krijgen gezelschap van de dood met zijn verschillende gezichten, de echte en de symbolische dood. De fragiele scheidslijn tussen leven en dood en de dichotomie van de mens en de natuur zijn de andere motieven in deze werken. De verhalen die erin worden verteld doen steeds een beroep op dezelfde patronen, alsof er sprake is van iets als een collectief geheugen waaruit een cultuur put om zijn mythes en verhalen te scheppen. Misschien, zegt Folie, bestaat er een specifiek noordelijk gevoel, een neiging om parallele werelden en verschijningen uit die werelden te verstaan als zaken die op vanzelfsprekende manier het leven gezelschap.